Let er vooral niet op mij hoor, ik ben het alleen voor het archief.
Jas is nou doodeng.
Het is 7:58 al hoor.
Ze heeft rood haar en het kruipt over de grond. Raar, wat is dat?
Een kleine vormpje uit het archief.
Ja.
Maar ik had even nooit gewoon gehoord dat de eigenaar zonder toestemming van de bewoners het traphuis mag betreden. Ik bedoel in ieder geval niet dat je de deur in mag slaan.
Ja, nou ja, kijk. Wat mag een eigenaar met zijn spullen doen, hè? Eigenlijk dus alles.
Ja, dan mag je niet inslaan als er weer mensen inwonen. Hij mag er niet de voordeur van...
Het zou het moment zijn dat je privéruimtes van mensen betreedt. Dan heb je de situatie die over het algemeen huisvredebreuk genoemd wordt. Of waarvan je zegt, iemand interveneert in je privéruimtes of zo. Hè. Dat is beschermd in de wet. Als je zegt, het gaat om een gemeenschappelijk trappenhuis. Dat is dus weer niet zo'n stuk wat onder die bescherming valt. En val je terug op het gewone burgerlijke recht waarin staat dat iedere eigenaar met zijn eigendom mag doen wat hij wil. Tussen aanhalingstekens, als je het in de fik zou willen steken, steekt hij het in de fik. Maar dat is dan ook weer verboden, want dat zou weer gevaarlijk kunnen zijn voor de panden ernaast. Dus dat mag weer niet.
Als je nou ziet wat er gisteren gebeurde, dat dus een man dan de deur in slaat en de politie erbij staat. En ja, ik bedoel, dan mag hij dat nog doen, maar dan mag hij niet in etages komen. Maar dat gebeurt dan ook.
Als hij in het trappenhuis gebleven was, was er dus niks aan de hand. Het moment dat hij zeg maar, een van de toegangsdeuren van de woning in zou gaan, dan zou hij een stukje privacy van een ander overtreden. En tot die tijd is het dus gemeenschappelijk en mag de eigenaar daar mee doen in alle redelijkheid wat hij zelf wil.
Leuk hè?
Ja. Kijk toch eens, er zijn er nog 3 bijgekomen. Sommige mensen komen te laat, ja. Wat heel lastig is, is het persbericht wat jullie uitgegeven hebben. Want daarin staat onderin dat deze Wildwest-affaire hebben wij bij de onafhankelijke politie klachtenbureaus gemeld. Dan moet ik iets uitleggen over de klachtenprocedure bij de politie. Het moment dat je een klacht indient, dan moet daar een onderzoek op volgen. Of voor de burgemeester of voor de officier van justitie. En het moment dat dat gebeurt, dan heb ik er tussen aanhalingstekens niks meer van te vinden. Dan moet dus Nordholt er wat van vinden. Nu is het wat gecompliceerd om met jullie nu te gaan zitten praten en volgende week Nordholt te laten uitleggen wat hij ervan vindt via het klachtenbureau. Dus dat maakt de situatie wat diffuus. Want kijk, je kunt dus niet van 2 dingen tegelijkertijd snoepen, om het zo maar te noemen. Wij hadden een gesprek en zeiden tegen elkaar, het is op zijn minst zo dat we dat zouden gaan onderzoeken. En daar is verder niks geheimzinnigs aan, daar kunnen we alles over uitwisselen, waarom zou dat niet kunnen? Als je zegt, ik maak er een formele procedure van via het klachtenbureau, dan moeten we ook de formele procedure van het klachtenbureau volgen. En dan komen alle stukken daar via die route boven water, omdat dan uiteindelijk die stukken dienen voor de conclusie die Nordholt eraan wil trekken. En dan is dus de vraag wat mijn conclusie is wat minder relevant.
Ja, er is geen officiële aanklacht ingediend. Het is alleen gemeld.
Kijk, niet dat dat niet zou mogen, want dan roep ik, achteraf mag iedereen alles vinden. Hè? Maar als je dat van tevoren zegt... dan breng je mij in een wat moeilijke situatie en kan ik ook niet zomaar allerlei verhalen uitwisselen.
Ja, ze staan ook gemeld. We hebben het alleen maar gemeld en ze hebben ons advies gegeven hoe we het moesten aanpakken.
Nou goed. Nou, dan naar wat er gebeurd is. Als je kijkt wat de krakers verteld hebben, dan zeggen die voor een deel ook. Het was een wat onhandige kraakactie. Er was ook iemand bij die kennelijk voor het eerst meedeed aan zoiets. Dat leidde ertoe dat op een gegeven moment mensen zijn gaan rennen. Wat nogal ongebruikelijk is bij een kraakactie, als er een politieautootje aankomt, waarom zou je gaan rennen? Dat gebeurt eigenlijk niet meer, hè? Dat is een beetje achterhaald. Als je kijkt naar de agenten die daarheen gingen, dan was er een verhaal en die buurvrouw riep dat ook uit het raam. Ik heb de politie gebeld, want jullie zijn aan het inbreken of zo. In ieder geval, de politie dacht dat er werd ingebroken. Dat leidt ook tot een wat andere manier van reageren van de politie, als dat je zegt, er wordt een pandje gekraakt. Nou, wanneer dan blijkt wat nou het een of het ander is, daar zou je over kunnen discussiëren. Maar wat in ieder geval zo is, die agenten dachten dat er een inbrekerspartij gaande was. Dan kijk je dus anders naar de mensen die daar plotseling de benen nemen. En het lastige met het groepje krakers wat uit de Albertinktuinstraat wegging, dat was op een gegeven moment twee mensen begonnen te rennen. Nou is het lastige dat die ene mevrouw die begon te rennen, die had een filmcamera in haar handen, of een fotocamera. En die meneer die wegrende, die had een tas met een breekijzer onder zijn arm. Nou, als je op zoek bent naar inbrekers, je ziet twee van die mensen wegrennen, dan denkt elke politieagent, die moet ik dus hebben. Dus de bedoeling van die agenten was, die moet ik dus hebben. En die hebben dat dan ook geprobeerd. Dan blijkt die mevrouw op de brug te stoppen, of die valt daar, dat is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, ze bleef daar stilstaan. En op het moment dat de politieautootje langskwam, heeft zij die camera in de plomp geflikkerd. En een van die agenten is uitgestapt en die andere is doorgereden achter de man met de tas met gereedschap aan. Die op de andere kant van de jagervlendemkade weer teruggeholpen. Nou, daarna wordt het allemaal onduidelijk hoe het nou precies gegaan is. Zij het dan dat de drie mensen van de kraakgroep die het verhaal vertellen nog wel een redelijk consistent beeld geven. Het lastige voor die agent is dat er maar één agent is die het kan uitleggen, want er was er maar één. Daar ontstaat dan de vraag of hij nou gelijk met zijn pistool in zijn hand uit zijn auto is gestapt of niet. Hij beweert zelf bij hoog en belaag dat het niet zo is. De drie krakers die zeggen, ja, dat is wel zo, want tenminste, wij denken dat het zo was. Dat ene meisje wat een verklaring heeft afgelegd bij mij, die begint daarna, eigenlijk als ik dat tegen haar vertel, al wat voorzichtiger te worden. En die zegt, ja, wacht even. Het zou ook kunnen zijn dat de pistool pas kwam toen die agent vanaf de brug naar de gevel van de kroeg verschoof met dat meisje. Waarmee ik maar wil zeggen dat nou nog niet helemaal 100% helder is hoe dat nou gegaan is. Wat in ieder geval wel zo is, en dat zegt die agent ook, dat hij zich behoorlijk bedreigd voelde. En dat kwam met name omdat de vier mensen die op hem afkwamen, in ieder geval die ene meneer met die gele helm en dat tafeltje of die barkruk in zijn handen, wat het dan ook was. In ieder geval een tafeltje, ja? Een of ander ding. Waarbij die agent zegt, ja kijk, hij heeft het dus niet zo rustig op de grond neergezet na zich met de mededeling van nou dat staat er dan en dan neem ik zo meteen wel weer mee. Hij heeft er dus echt mee in zijn handen gestaan. Als je zegt, heeft hij nou over zijn schouder gehouden om hem een map te geven, dan nou zover ging het nou net weer niet. Maar hij heeft er wel mee in zijn handen gestaan en dan staat er een groepje van vier mensen die tussen aanhalingstekens redelijk bedreigend overkomt. En er staat één agent die een meisje probeert vast te houden, wat er op de brug stond. Nou, hoe dat nou precies gegaan is met het pistool. En die agent zelf zegt ook, ja, op een gegeven moment dat dat groepje op mij afkomt, dat vond ik wel bedreigend. En of ze nou zeiden dat ze niet bedreigend waren of niet, dat moet je altijd maar afwachten als ze met z'n vieren zijn. Dus die heeft daar toch meer bedreigend naar gekeken dan die vier mensen die daar waren wilden uitstralen. Want dat, op zich wil ik dat best geloven. Die mensen waren niet op uit met de matten, want anders hadden ze dat gelijk wel gedaan, zeg ik altijd maar. Maar dat kun je alleen maar achteraf vinden als je er niet bij geweest bent. Die agent zegt dan op een gegeven moment komen zij toch wel zeg maar in mijn richting. Dat vond hij bedreigend en daarom heeft hij zijn pistool gepakt. Want toen hij uitstapte had hij dat nog niet in zijn handen. Heeft hij nou met de pistool rechtstreeks op die mensen staan te dreigen? Zo van als je niet opzij gaat dan knal ik je overhoop. Nou zo was het ook weer niet. Hij zegt dus op een gegeven moment stond ik dan met dat meisje op die brug. En heb tijdens dat die vier mensen op mij afkwamen of om mij heen stonden geprobeerd dat meisje de handboeien om te doen. Maar hij stond ook met dat pistool in zijn hand omdat hij dat allemaal wat bedreigend vond. Dus met de ene hand zijn pistool, met de andere hand probeert hij dat meisje vast te houden en met zijn derde hand, ik weet niet hoe je dat doet, met zijn derde hand probeert hij dat meisje die handboeien om te doen. En op een gegeven moment zegt hij, ja realiseer ik me ook dat het eigenlijk niet zo handig ging, want voor je het weet gaat dat pistool per ongeluk af en dan schiet je of dat meisje of jezelf, of wie weet andere mensen. In ieder geval hij heeft er niet mee gericht op die groep van vier mensen en hij zegt ik heb het ook niet op hun hoofd gericht. Bij het omdoen van die handboeien, want daar gaat het dan om. Met één hand iemand de handboeien omdoen, dat gaat heel lastig. Dus ergens had hij toch twee handen nodig om die handboeien om te krijgen. En dan heeft hij dat pistool weer opgeborgen, zegt hij. Dat meisje die handboeien omgedaan en daarna is hij met dat meisje naar de gevel van het café gelopen. En heeft daarbij ook weer zijn pistool ter hand genomen, omdat hij steeds weer die groep van vier op zich af zag komen. Aan de andere kant staat er tegenover dat de groep steeds zegt, althans de mensen die een verklaring hebben afgelegd, die zeggen steeds ja. Wij waren helemaal niet bedreigend en we zeiden nog tegen hem dat het om een kraakactie ging en we wilden eigenlijk verder niks. We wilden alleen maar vragen wat er aan de hand was en dat hij zich niet op moest winden. Maar er staat tegenover dat die agent het toch wat anders beleefd heeft. En er staat tegenover dat die meneer met die gele helm en dat tafeltje of die kruk, wat het dan ook was, op de een of andere manier daar toch wat anders heeft gedaan dan dat ding rustig naar zich neerzetten. Nou, dan blijft natuurlijk de moraal van het verhaal, wat is nou werkelijk waar? Daar kom je wat minder goed uit. Je kan natuurlijk zeggen, drie krakers die vertellen dat het zo is tegen één agent, hebben dus drie krakers gelijk. Dus dat zou een benadering kunnen zijn. Eerlijk gezegd, als ik kijk naar die agent, als je zegt, ja, die was op dat moment volslagen overspannen en die was vast helemaal knetter. En die had vast wel geschoten. Dan zeg ik nou, als ik nou kijk wat er allemaal nog meer met die agent gebeurd is en wat ik zelf met hem heb meegemaakt, dan zeg ik nou, zo gauw raak je niet in paniek. Dus mijn veronderstelling dat hij daarmee echt in paniek was, rechtstreeks met zijn pistool gedreigd heeft naar die groep mensen of dat meisje dat pistool op haar hoofd gezet heeft, daar twijfel ik wel een beetje aan. Aan de andere kant, als je zegt ik ben bezig iemand de handboeien om te doen en heb tegelijkertijd die pistool in mijn hand, dan sta je dus raar met je pistool te zwabberen. Dat is dus niet verstandig, zeg ik. Dat is in ieder geval niet intelligent om dat op te lossen. Want voor je het weet gebeuren er ongelukken. Nou, hoe zou je tot de werkelijke waarheid kunnen komen? Daar heb ik over nagedacht, want zo blijft het verhaal toch een beetje zweven. Hè? Als je daarover nadenkt, kun je zeggen, er zijn op dat moment dat het allemaal speelde, zijn er een aantal mensen voorbij gekomen. Hè? Zomaar mensen die daar toevallig passeren. We zouden kunnen proberen een aantal van die mensen via de krant of weet ik veel wat op te roepen om te kijken of ze alsnog iets willen vertellen over wat er gebeurd is. Waarmee je een beetje een betere waarheid aan de dag zou kunnen brengen. Nou, mocht dat nou ertoe leiden dat die agent echt stout geweest is, om het zo maar te noemen, dan moet hij ook op zijn donder hebben. Daar moet je ook simpel in zijn. Op zichzelf, als ik zeg, het gaat om een inbraak, er zijn twee mensen die wegrennen, er wordt er eentje gepakt op de brug, er blijft één agent achter, er komen vier mensen op je af, dan zeg ik, nou, ik kan begrijpen dat dat bedreigend is. Of je dan echt in een dreigende houding hebt gestaan, of dat je een lel met een tafeltje of een kruk wilde geven, zeg, dat hoeft allemaal nog niet te gebeuren. De vraag is, wanneer voelt iemand zich bedreigd? Zeker als één agent iemand oppakt en er komen vier types op je af, dan is dat een reden om je bedreigd te voelen. Moet je daarvoor gelijk je pistool pakken en iemand dat ding op zijn voorhoofd zetten en zeggen, ja, dat lijkt me ook weer wat te ver gaan. Dat lijkt me in ieder geval niet juist. Maar als je zegt, ik neem dat ding alvast in mijn hand, in een poging mij al voorhand wat te beschermen of te intimideren, zou je ook kunnen zeggen. Dan zeg ik, nou, dat lijkt me nog wel een aardige zet.
Kunt u ons uitleggen wat daarvoor de normale procedure is?
Voor wat?
Voor het ter hand nemen van een dienstpistool?
Nou, dat staat keurig geregeld allemaal. Daar is een ambtsinstructie voor de politie. Als je je in een situatie vindt waarin je mensen gaat aanhouden, of waarin je in een situatie zit waarin je jezelf bedreigd voelt, dan kun je je pistool ter hand nemen. Het verschil tussen ter hand nemen en rechtstreeks op iemand richten is dat je hem alleen maar in je handen hebt. En dus niet rechtstreeks op iemand richt. Als je rechtstreeks op iemand richt, nog los van de vraag of je geschoten hebt, als je gericht hebt of geschoten hebt, dan moet er een uitgebreide rapportage volgen. Er is een hele procedure voor en er komen dikke bundels papier voor. En het eind van het liedje is dat allerlei mensen achter groene tafels daar diep over na gaan zitten denken. Als je alleen je pistool ter hand neemt, hoeft die dikke papieren stapel dus niet te volgen. En dan is er een soort dagrapportsysteem met de politie waar alle voorvallen in vermeld worden. Daar moet dit ook in vermeld worden en dan staat het keurig in.
Dat is een heel ander verhaal. En...
Ja.
Ik bedoel, het staat wel zo in het rapport dat u er niks mee hoeft te doen.
Ja, nou goed, ja. Kijk, dan zeg ik dus, de vraag blijft wat de waarheid is. En een van de dingen om daar antwoord op te krijgen, want het gaat me wat te ver, om op voorhand te geloven. Want dat is maar net wat je in alle redelijkheid wil geloven. Dan zeg ik, ja, of ik redelijk ben of niet, dat kan ik alleen maar zelf beoordelen. Hè. In alle redelijkheid, als je ernaar kijkt wat ik nou geloof, dan zeg ik, dan heb ik toch de neiging om op zijn minst te vinden dat die agent zich bedreigd voelde. En dat heeft ook te maken met de vraag hoe je naar zo'n situatie toe gaat. Als je naar een kraakactie toe gaat, waar een pandje gekraakt wordt, dan ga je er ook vanuit je eigen beleving met een wat ander gevoel naartoe, als dat je op een inbraak afgestuurd wordt.
Scanner voor dat de mensen wisten dat...
Brengen we weer iets nieuws in, want dat wisten we nog niet, zeg ik dan.
Dat de politie wist dat het om een kraakactie ging.
Als je kijkt naar het briefje waarmee de opdracht aan die agenten gegeven is, hè, want dat gaat via 6x2 en zo, hè. Daar staat dus op dat het om een inbraak ging.
Maar dus daar hadden ze ook wel kunnen zien dat het niet om een inbraak ging. Het was duidelijk, er liep daar een groepje van, hoeveel mensen was het ondertussen, 6, 8. Ja. Oké, twee gingen erin, maar Ja, er was een kraakzet aanwezig. Ja, je gaat niet inbreken met 8 mensen.
Dat moet
je
niet zeggen.
Dat hoeft op zich denk ik niet. Maar wat in ieder geval zo was, want dan moet je natuurlijk goed kijken naar de tijdspannen waarin het zich afspeelt. Op een gegeven moment was de groep daar aan het kraken. Dat ging niet helemaal goed. Hebben de krakers zelf ook verklaard. En uiteindelijk is men dus afgedropen. Waarbij eerst een plukje wegging van een man of 6. Er bleven er 1, 2. Die bleven daar wat rondhangen en die volgden daar vlak achteraan. Hè. En op dat moment komt ook die politieauto eraan. Dus die ziet voor het pand niks. Er staan wat schreeuwende mensen die kennelijk wijzen en zo. Hè, van daar gaan ze heen. Er wordt hier ingebroken, was de gedachte waar die agenten mee liepen. Dus die zijn met een autootje erachter aangegaan, om de hoek gereden. En zien in ene op dat moment 2 mensen de benen nemen.
We liepen allemaal midden op de straat. En ja, het was gewoon wel heel duidelijk dat wij bij elkaar hoorden. En toen dus uiteindelijk dat meisje op de brug gepakt was. Toen zeiden wij ook dat het om een kraakactie ging. Dus ja, of wij nou bedreigend overkwamen of niet. Het was duidelijk, uiteindelijk was het al duidelijk dat het niet om een inbraak ging.
Je kan zeggen op het moment dat jullie dat verteld hebben, maar dan blijft dus de vraag wat volgens die agent gezegd is, want dat is ook weer zo'n interessante vraag natuurlijk. Maar dat kun je allemaal rustig nalezen als we zover zijn hoor. Even kijken. Die agent zegt, op een gegeven moment, hij stond daar met het meisje op die brug en er komt dus een groepje mensen op hem aflopen. Die iets tegen hem zeiden van, hey, waarom is dat nou? Daarop heeft hij gezegd, ik heb dit meisje, of die mevrouw heb ik aangehouden en die hou ik dus, hè, zoiets. Hè? Of ik laat haar niet gaan in ieder geval. En omdat jullie op zijn manier toch wat dreigend overkwamen, want daar stond aanvankelijk stond het meisje tegen de brugleiding. Dat hebben een aantal van de mensen van de krakers die een verhaal verteld. We hebben dat ook eigenlijk in stukken en brokken verteld. Aanvankelijk kwam die agent op de brug, zette dat meisje klem tegen de brugleiding en hield haar daar vast. Toen die groep eraan kwam, is die agent op een gegeven moment omgedraaid en is zelf met zijn rug naar de brugleiding gaan staan. En heeft dat meisje tussen de groep en hemzelf ingehouden als een soort zeg maar, bescherming, mocht er wat gebeuren. Kijk, dan is dus de vraag... Is dus maar de vraag of je je nou terecht of onterecht bedreigd voelt. Hè? In ieder geval is het zo in zijn idee. Maar daar kan hij ook alleen maar zelf op aangesproken worden, zeg ik. Dat hij zich daar dus toch wel bedreigd door voelde. Als je nou zegt, heeft hij nou gehoord dat jullie gezegd hebben. Hey joh, het gaat om een kraakactie. Of er is allemaal niks aan de hand. Of iets van niks aan de hand. Dat is wel helder geworden. Maar bij de politie is het dan zo dat je daarna toch altijd degene meeneemt die je hebt aangehouden. En dat je dan rustig uit gaat zoeken hoe het in elkaar zat. Het moment dat ze aan het politiebureau waren met dat meisje en die meneer met die tas met gereedschap, blijkt ook dat ze eigenlijk redelijk snel eruit waren dat het allemaal om niks ging. En dat het meisje is eigenlijk met een half uur of een uur is weer weggegaan. En die meneer van die tas, die was wat moeizamer in het bekendmaken wie die was. Dus dat heeft langer geduurd voordat we zijn identiteit hadden vastgesteld en daarna is hij ook weggegaan.
Ja, maar voor die tijd is wel een pistool op een aantal mensen gericht geweest. Niet doelbewust van, hey, ik knal jou overhoop, maar dat ding heeft lopen rondzwabberen. Iedereen is onder schot geweest.
Dat zegt hij dus zelf ook. Op een gegeven moment heeft het pistool dus rondgezwabberd. Nou is het dus maar de vraag, maar dan moeten we weer even juridisch gaan denken. De vraag is, wanneer ben ik nu bezig op iemand te richten? Het woord richten veronderstelt dat er een bepaalde mate van doelbewustheid, van opzet. En de opzet is dus om jou te bedreigen met dat pistool. Ja, maar dat is dus denk ik niet de interpretatie die je moet geven, want dat is wat de gemiddelde Nederlander eronder verstaat, want dat ben ik ook met je eens. Maar als het dus gaat om de vraag zoals het voor de politie is voorgeschreven, het moment dat je gaat richten, richt je dat dus doelbewust en daadwerkelijk op iemand met het oogmerk zo nodig te schieten. Dat is dus richten.
Dat is dus wat anders dan rondzwabberen.
Ik ben met je eens dat het allebei even gevaarlijk zou kunnen zijn, want ook als je rondloopt te zwabberen en er gaat per ongeluk een schot af, zou je dus ook best iemand kunnen raken. Maar dat is dus iets anders dan richten zoals het voor de politie be- en omschreven is.
Maar hij zal het niet voor niks doen. Hij zal het niet voor niks doen om dat pistool zo op en neer te gaan bewegen. Ik bedoel, dat is toch alleen voor hemzelf zal het wel iets zijn van luister eens, blijf op afstand.
Nou goed, hij legt dat dus uit als het moment dat de handboeien om te doen. Want aanvankelijk had hij dat ding dus ergens naast zijn lijf hangen. Hè? Die hand hing dus ergens naast zijn lijf, op niemand gericht. En op een gegeven moment is hij bezig gegaan handboeien om te doen. En daar heb je dus toch 2 handen voor nodig, want anders gaat het niet. En dan loop je dus aan de ene hand een pistool en de andere hand probeer je die handboeien dicht te doen. En dan heb je dus 2 handen nodig. En ja, dat werkt dus niet met die pistool in je hand. En hij heeft dus gezegd, ja, op een gegeven moment begreep ik dat van mezelf ook, dat dat zo niet goed ging. Daar gebeurde dus ongelukken van. En daarom, want daar geeft hij dus mee toe dat hij heeft lopen rondzwabberen met dat ding. En op wie hij dat allemaal in vogelvlucht heeft laten passeren, zeg ik, ja, daar zullen vast een aantal mensen zijn bij wie die loop langs zijn neus, althans in zijn richting van zijn neus gegaan is. Daar twijfel ik niet aan. Maar dan is maar de vraag of je daar nou daadwerkelijk mee richt. Of als je zegt, voel ik me er nou wel of niet door bedreigd als je aan de andere kant van de loop staat? Dan zeg ik, ja, ik zou me best voor kunnen stellen dat je daardoor bedreigd voelt. Dat lijkt me wel, ja. Als op mij plotseling je pistool over mijn hoofd gelopen, wapperen, duik ik ook onder de tafel.
Ik heb een aantal opmerkingen, denk ik. Een tijdje was er een kraak in de pijp van een etage. En dan ging het ook om een melding van inbraak. En die agenten kwamen ook de trap opgestormd. Maar zonder getrokken pistool. Dus het is maar net hoe je interpreteert van wat bedreigend is en wat niet. En je had het over dat die kraak onterecht was. Dat klopt ook. Dat was een slecht voorbereide kraak. Maar dat doet mijn inziens niet ter zake. Wat ik vreemd vind is dat, het is net ook al gezegd, van je ziet 8 mensen lopen. Dan denk je toch niet meer dat het om een inbraak gaat. En ik denk dat wij als krakers toch een bepaald uiterlijk hebt waaraan je een kraker herkent. En dat je dan nog denkt dat het om een inbraak gaat, dan ben je naar mijn mening behoorlijk foutief bezig.
Nee, kijk, dat is heel leuk, want over de vraag hoe men eruit zag, daar heb ik dus met de 3 mensen uit de kraakgroep die bij mij een verklaring hebben afgelegd, daar heb ik dus een kwartier over zitten zeuren. Onder het motto, kijk, wanneer ben je nou een, noem het even in uitzicht of zo, een soort gewelddadige autonoom die nergens voor terugdeinst, en wanneer ben je nu gewoon een gewone kraker die toevallig ook eens een pandje pakt, hè? Zeg ik, ja, dat weet ik niet. Kijk, de vraag, dat ligt dus voor iedereen anders. Dat is net zoiets als vooroordelen of zo. Ja, hoe interpreteer je nou iets? Zeg ik, ja, dat ligt er dus maar aan hoe die agent dat dan net maar beleefd heeft. Maar dat is op zich, als je er juridisch over discussieert, ook eigenlijk de grappigste vraagstelling uit het hele probleem. Want het gaat dus om de vraag wanneer hij zich nu werkelijk bedreigd voelde. Daar zouden vele mensen achter de groene tafel rustig over na kunnen denken, zoals ik het ook probeer te doen. En dan tot de ontdekking kunnen komen, als je in die situatie bent, met het verhaal van inbraak, of je nou wel of niet terecht kan constateren dat een groepje van 8 daar nou liep, op zijn manier ontspannen, na een kraakactie weg te wandelen. Zeg ik, kijk, het meest verbazingwekkende van het hele verhaal is dat er plotseling 2 gaan rennen.
Ja, maar dat vind ik altijd schuim. Want kraken is legaal, maar op het moment dat je een deur openbreekt, ben je illegaal bezig, kun je worden opgepakt voor inbraak. Ik was nog niet uitgesproken. Op het moment dat je wordt gepakt, als je de deur aan het openbreken bent, ben je illegaal bezig. Kun je worden opgepakt voor inbraak. Nou, als de deur ging in dit geval niet open, die krijgt men niet open. Nou ja, dan loop je weg en dan kijk je om je heen of je politie aan ziet komen, want op dat moment ben je strafbaar. Als je politie aan ziet komen, vind ik het niet vreemd dat je gaat rennen. Dat zou ik ook gaan doen. Want je hebt de kans dat je wordt opgepakt en dat wil niemand.
Jullie zijn de krakers, ik niet. Maar ik moet je eerlijk zeggen, van alle kraakpartijtjes waar ik zo in al mijn ambtelijke jaren bij geweest ben, ik heb dus nog nooit krakers gezien die wegrennen. Waarom zouden die wegrennen?
Met die
de enige tijd dat ik meegemaakt heb dat krakers aan de ren gingen of rare dingen gingen doen, dat was destijds op de Nieuwmarktbeurt toen het allemaal begon. Toen hadden we van die rare vreemde buitenissige dingen. Als er nu een pandje in Oud-West gekraakt wordt, holt er toch niemand weg?
Dat je de deur aan het openbreken bent.
Dus kijk, wat je zou kunnen gebeuren als je ermee gepakt wordt, dat weet je ook allemaal. Wat er gebeurt is dat er een deurstijl beschadigd is. Je weet allemaal wat er strafrechtelijk van terecht komt. Dan zeg ik, daar lopen krakers dus niet voor weg. Dat risico is dus geen risico.
Maar dus technisch niet een punt dat om een wapen meteen te trekken. Ik bedoel, het is niet meteen een punt om als je iemand ziet rennen, om aan te houden en daarbij meteen een wapen te gaan trekken.
Nou, als het dus zou gaan om de vraag, wanneer trek je nou een wapen? Dan is het verhaal, zei ik daar straks al, van de 3 mensen die bij mij een verklaring hebben afgelegd, die zeggen, het moment dat hij uit de auto kwam, had hij dat pistool al in zijn hand. En als ik dus kijk naar wat die agent zegt, die zegt dus, ik heb dat pistool pas gepakt op het moment dat ik met het meisje tegen de brug stond, en die 4 mensen, waaronder die meneer met die gele helm en het tafeltje, op mij afkwamen.
Voor mij is het toch heel erg een vraag, hoe werk je als agent, als je iemand... ja, pakt als het ware, hè, een vluchtvergrijp bij een poging tot inbraak. Dat belang moet je dan toch afwegen of je met een pistool iemand neer gaat schieten, te ja of te nee. En dan denk ik bij mezelf dat dat in geen enkele verhouding staat. Hij had dan bij wijze van spreken ook deze vrouw kunnen laten lopen. Want er waren genoeg politieagenten daar op dat moment op de been.
Ze hadden het echt binnen 30 seconden weer gepakt. En dan vind ik dat echt een beetje een onzinnige actie bij iemand.
De vraag of al die andere agenten waren gekomen, als dat meisje gewoon gepakt was geweest. En hij was rustig aan voortgegaan met de afhandeling van het voorval. Dan waren die andere 6 of 8 of 10 politieagenten die er waren, die waren dus niet gekomen. Dus als je zegt, kijk, ja, binnen 30 seconden kunnen er 20 agenten zijn. Dat weten jullie ook allemaal. Als er op de goede knop gedrukt wordt bij de politie, staan er over 10 minuten 100 agenten. Of over 20 seconden. Daar gaat het dus niet om. Die 20 agenten of die 10 agenten zijn daar gekomen omdat er ergens op een knopje gedrukt werd van dit gaat dus niet goed. In de zin van politiemensen voelen zich bedreigd of zijn in een situatie die voor hunzelf gevaarlijk kan zijn. Dan komen dus plotseling die andere 10 of 20 of 30 agenten aandraven. Die komen dus niet op voorhand, zeg ik dan. Voor één inbraak komen dus niet 20 agenten. Dat werkt niet zo met de politie.
Nou, ze kwamen alle kanten aan. Dus zelfs...
We hebben het wel misdrachtig gezien op dat moment.
Ja, zal ik aanleggen hoe het kwam? Die agent op de brug, die is dus uitgestapt. Hè? Die andere agent is in eentje doorgereden om de hoek om die meneer met die tas en met die inbrekerspullen te pakken. Wat gebruikelijk is bij de politie is dat ze allebei een portofoon in hun zak hebben. Althans, er zijn altijd 2 portofoons beschikbaar. Als een van die agenten uitstapt, dan houdt de ander die in die auto zit 1 portofoon. En degene die uitstapt heeft een portofoon, zodat ze in noodgevallen altijd kunnen waarschuwen. In dit geval is dus vergeten die portofoon mee te nemen. Daarom voelde die agent zich vast meer bedreigd dan misschien wel nodig was. Dus die ene agent stond daar dus, zonder dat hij ergens alarm kon slaan, stond er in zijn eentje met een meisje en een groep mensen tegenover zich. Daar voel je dus meer bedreigd door.
Wacht even.
Daarover zegt die andere agent die bij hem in de auto zat, ik ben dus om de hoek van de Jacob van Lennepkade gereden, weer de, wat is het, de Kostenkade op. En heb daar die meneer met die tas met inbrekersgereedschap gepakt. En op het moment dat hij die meneer met die tas in de auto zet, ziet hij dus alle 2 die portofoons daar liggen en denkt bij zichzelf, shit, daar staat mijn maatje daar dus in zijn eentje. Zonder dat hij ergens alarm kan slaan, ik hoop maar dat het goed gaat. Dus wat heeft hij gedaan? Die heeft op dat moment alarm geslagen. En dan is het heel leuk dat het politiebureau Helmerstraat, om precies te zijn, 150 meter van de plek des onheils blijft. Dus wat gebeurt er op datzelfde moment? Racen er uit dat bureau van alle kanten dus politieagenten op je af. En een auto van de lijn Maasgracht en een auto van, die komen dus overal vandaan. En dat is dus omdat die andere agent op een gegeven moment het alarm geslagen heeft van mijn maatje staat er ergens in zijn eentje en ik weet niet hoe het met hem zit. Dan komen er dus 10 agenten aangerend.
Dat betekent
zeg ik dan, maar de bewijst, als je dat vindt, bewijst het alleen maar dat hij zich meer bedreigd voelt. Nee,
dat hij had geen goede politie.
Dat hij dus heel erg overhaast heeft gehandeld blijkbaar, want anders had hij die portefeuille nog wel even meegenomen. En daarom,
ja, normaal gesproken, zou dat in de logica gelegen hebben, ja.
Dan heeft misschien wel zijn karakter om juist als ik wel heel erg snel bedreigd voel.
Als je dat als maatstaf aan wil nemen, dan wat ik daar straks zei is, als ik dus kijk naar wat die agent zo gemiddeld de afgelopen 10 jaar aan rare, goede, vreemde en fijne dingen gedaan heeft, dan zeg ik, het ligt niet in zijn natuur om zo overspannen te handelen als het verhaal op dit moment wordt verondersteld, dat hij zo zou hebben opgetreden, zeg ik. Dat ligt dus niet aan zijn overspannenheid.
Ik twijfel allemaal wat u zegt. Ik heb nu ook 3 dingen opgenoemd, 3 fouten die u zegt dat die agent gemaakt heeft. U, ik niet, u zegt het.
Ja.
Dan begin ik te twijfelen, want u zegt dat het zo'n schitterende goede agent is. Dat hij het wel degelijk... U zegt pistool grijpen met handboei tegelijk dat het onmogelijk is. Of dat het niet aan te raden is. Dat heeft u gezegd. U zegt bijvoorbeeld ook over die portofoon die hij vergeten is. Ik bedoel, laten we nou ophouden dat het een prima agent is. Dat mogen we wel even aan twijfelen.
De vraag of u een prima agent bent, alleen afhankelijk van zo'n voorbeeld als dit. Zeg ik, ja, dat is toch wel een erg onzuivere veronderstelling.
Nou, lijkt me nog de grootste fout.
Als u weet dat het daar zijn, lijkt me op zijn minst het optreden wat overspannen, ja. Althans, ja, boven dat gewenst was.
Vroeger, de oude garde, had je nog wel eens dat de agenten vooral verwijt dat er bijvoorbeeld een kraker voor de eerste keer bij was. Dat is ook waar ook hier woorden. Was deze agent voor de eerste keer bij een kraker misschien?
Nee.
Weet u dat zeker? Zijn er tegenwoordig nog instructies voor als agent uitrukken bij een kraak? Is er een protocol wat ze wel en niet mogen doen?
Hoe is dat? Ik heb het onderwezen. Er wordt wel eens een avondje gegeven hoe je met kraakjes om moet gaan of zo.
Nee hoor, er bestaan een aantal interne richtlijnen. Hè. Je hebt het wetboek van strafrecht waarin staat wanneer het huisvredebreuk is of vernieling. Dat zijn dingen die weten agenten in het algemeen. En er is een soort interne instructie die gaat over de vraag hoe je moet optreden bij kraakpanden. Maar het heeft veel meer te maken met de vraag wanneer je nou in opdracht van justitie tot ontruiming overgaat of niet. hoe je daarheen rijdt en wat je daar wel of niet bij doet, dat is dus niet geregeld. Dat kan je ook niet regelen, want dat verschilt van situatie tot situatie.
U had steeds die persoon met de gele helm en die badkruk of weet ik veel stoeltafel aan. Dat wordt gezien als bedreigend. Maar als hij bij meerdere kraken aanwezig is geweest, lijkt het me juist duidelijk dat dat een attribuut is wat je meeneemt als je gaat kraken, tafel, stoel, bed. Dat zou voor mij meer duidelijk maken over het kraker zijn, als dat het bedreigend is.
Ja, maar dat was niet het geval.
Zeg maar wat ik denk, hè, want de vraag, het verschil tussen wat je denkt en wat je weet, zijn ook altijd twee aparte dingen. Ik denk, als die agenten daarheen waren gestuurd onder het motto, er wordt een pandje gekraakt in de Albert in Kruimstraat nummer 4 of 8, wat was het, dat ze er op die manier naar gekeken zouden hebben. Maar dat was dus kennelijk niet de boodschap.
Er is in ieder geval een melding binnengekomen voor inbraak. Maar zijn er niet twee meldingen binnengekomen?
Nou, dan moet ik ook weer iets uitleggen over het systeem waarin al die meldingen worden geregistreerd. Ergens komt er, over één incident wordt over het algemeen 10, 15 keer gebeld naar de politie. Zeg maar, er is er niet één die belt, er zijn er altijd 10 die bellen. Degene die het eerst belt, veronderstellende dat het juist de boodschap is, dat is dus de inhoud van de opdracht die dat autootje krijgt die daarheen gaat. Als bij een tweede of een derde of een vierde beller blijkt dat het incident ernstiger is, dan wordt er een wijziging gemeld, of wordt de melding gewijzigd in dat ernstigere. Als dat gaat om minder ernstig, wordt dat niet gemeld.
Ik ben namelijk een van de bewoners van het pand waar gekraakt is, dat mijn zijbuurman, die heeft het eerste gebeld. En die zegt dat hij gemeld heeft dat het een kraakactie ging. Mijn bovenbuurvrouw heeft naar de hand ook nog gebeld en gezegd dat het om braak ging.
Ik heb de meneer gesproken van 6x2, zeg maar, die de melding heeft ontvangen en verwerkt, hè, en uitgezet naar. Wat overigens in dit geval ook wel weer apart is. Normaal gesproken gaat het over de mobilefoon. Maar in dit geval reed er van de politie Helmerstraat niet een autootje. Dus dat autootje is opgestart vanuit het bureau. En dan gaat het dus niet over de mobilefoon, maar over de telefoon. Dus ik heb de meneer gesproken die de telefoon aannam van 6x2. Die heeft dat telefoontje doorgegeven aan de wachtcommandant van het bureau Helmerstraat. Ik heb allebei die mensen gesproken. Die hebben allebei aan mij verteld dat het ging om het verhaal dat er sprake was van een inbraak. En vanuit het bureau zijn dus twee mensen opgetrommeld die als een haas in een autootje zijn gesprongen en daarheen zijn gereden om die inbraak aan te pakken.
Maar ik kan uiteraard niet.
Waarom zou ik twijfelen aan de vraag of je de waarheid spreekt? Het zou dus best zo kunnen zijn dat in de ogen van de buren
ernstiger zou zijn en dat er dan anders opgetreden wordt bij een melding van kraak. En ik vraag dus heel sterk af van, is dat ook wel de melding geweest die het eerst inderdaad is binnengekomen?
Ik zeg dat het wel zo is. Althans, wat bij ons bekend was, maar dat wil niet zeggen dat uw buurman of wie het dan ook was, in zijn ogen het eerste gebeld heeft, maar misschien was er iemand twee huizen verder aan de overkant die gebeld heeft, dat weet je allemaal niet. Hoe het ook mogen zijn, ik denk dat in de ogen van de politie is het zo dat als je uitrukt om een inbreker, of althans een geval van inbraak, te behandelen, dan ga je eruit om te proberen een inbreker te pakken. Als het gaat om een kraakactie, ga je er niet heen om mensen te pakken, dan ga je erheen om te kijken wat er aan de hand is. Dat is een heel verschil.
Nou, op een gegeven moment kwamen dus die vier personen te herkennen of lopen, die deden op een afstandje stilstaan.
Hoe ver kan die bedreigend zijn? Ik bedoel, ze stond niet dicht bij hem en ze bleven stilstaan en ze gingen hem toespreken. Ze kwamen helemaal niet verder op hem af. En hij zegt dat hij toen toch een pistool heeft getrokken.
De vraag wanneer je nou bedreigd voelt, maar dat heb ik daar straks ook al gezegd, dat is dus iets wat in die man zelf zit. Wanneer voel je je nou bedreigd? En dat heeft dus te maken met allerlei belangrijke en onbelangrijke dingen die je waarneemt. Hè? Als ik naar mezelf zou kijken en ik zou zeggen, voelde ik me daar nou door bedreigd? Dan denk ik, ja, ik zou me er niet zo door bedreigd hebben gevoeld. Maar het vervelende is dat ik daar dus niet was. Er was dus iemand anders die zich dus wel bedreigd voelde. Hoe komt het nou dat hij zich bedreigd voelde? Dat heeft dus te maken met de atmosfeer en de situatie en het incident of de melding waar je op afgestuurd wordt en het feit dat plotseling twee mensen gaan rennen en dat jij aanvankelijk in je overtuiging hebt zitten dat het om een inbreker gaat en er komen vier mensen op je af en misschien hebben ze ook wel gestopt. Daar twijfel ik ook eigenlijk niet aan. Maar er staan dus vier mensen die jou op de een of andere manier proberen uit te leggen dat je deze mevrouw toch vooral zou moeten laten gaan. Dan zeg ik, nou, dat is toch heel apart. Als ik politieagent was, zou je denken, laten gaan over mijn lijk. Ze kunnen zoveel vertellen. Het ging om de vraag of er van een inbraak sprake was. Ik heb nu één inbreker aangehouden, die gooit notabene de camera ook nog in de plomp. Want je kunt zeggen, het is de camera waarvan jullie weten dat die mevrouw dat opstond te nemen. Je kunt ook zeggen, het is een camera die uit een woning gejat is, waarmee ik nu iemand probeer te pakken. En op het moment dat hij die camera over de brug gooit, denk ik, zie je wel dat hij gejat was. Want anders gooi je hem niet weg. Je bent een gek als je je eigen camera in de plomp gooit.
Niet inschatten hoe het kraken gaat. Dat is nou weer die ongeroutineerdheid van die agent. Want waarom gooit een kraakster de kamer in het water? Nou, dat weet u niet? Nou, dan bent u ook nog niet zo lang ervaren.
Schade aan de deurpost, €300. Arme mensen, dat is een heleboel geld.
Ik weet niet eens waar ze wonen, hun adressen zijn niet eens bekend. Dan moet ik een jaar naar zoeken, voor een beschadigde deurstijl. Denk je dat gebeurt? Onzin.
Ach, ik heb het toch zo gehad in de Bildendijk dat mijn dochter een kraakpomp kreeg aangeboden. Hangslot op de deur. Wie moest het opknappen, dat kind?
Ja, daar hebben we dus niet over.
Nee, maar dat wil ik nog even zeggen. Want jullie vernieuwen dat allemaal dat wij als mensen op moeten knappen.
Vreemd.
Ja. Of afstand bleef stilstaan.
Dat is heel lastig.
Want daar zijn we dus niet precies uitgekomen, dat heb ik hem gevraagd. Hij zegt dus een meter of twee.
Hoe oud was die agent, de commissaris?
Ik ben ook geen commissaris, dat scheelt ook. Nou ja, ja, wijkteamchef. Gewoon, ja. Hoe oud is die? Weet ik eigenlijk niet eens precies. Nou, wat zal die zijn? 30 zoiets.
Was hij al die twee strepen?
Wel drie strepen.
Drie strepen zelfs.
Teleurstellend. Ja. Nou, ik kan nog wel even wat zeggen wat een beetje in het voordeel spreekt van de agent. Of in ieder geval de omstandigheden wel enigszins verklaard. Het was een zeer chaotische, zeer amateuristische kraak. Ik heb nog nooit zoiets stomzinnigs meegemaakt. En de orde, en de ook overigens ook terzijde, is bijvoorbeeld van dat hele verhaal van die camera, de orde geschreeuwd toe iedereen bij die kraak betrokken, gooi je camera in het water. Wat ze ook gedaan heeft. Ten tweede, toen die twee krakers daar bezig waren, heb ik ze gezegd van dit kan niet een normale kraak zijn, want dit pand staat nog geen maand leeg. Want ik was er vroeger de ex-bewoner ervan en ik mocht daar wel van op de hoogte worden verondersteld. En ik heb ze gezegd, jullie zijn gewoon bezig met breek. Jullie breken hier gewoon eigenlijk in. Goed, op dat moment werd hij dus gewoon ronduit bedreigd door de heren. Ja, maar op een manier van als je niet als de sonometer oprolt, dan kun je dat breekijzer in je smoel krijgen. Dan schiet ik wel even dwars uit. En het was een hele vervelende sfeer en deze mensen waren ronduit bedreigend tegen mij.
Ik geloof kraak, ik bedoel, mensen die kraak hebben geregeld, die hebben het helemaal niet uitgezocht. En je man was ook zeker niet goed bezig en dat geloof ik graag. Maar daar doet het volgens mij niet aan af dat een pistool, dat een politieagent uit de wagen springt en een pistool trekt. Terwijl het meisje maar zo groot is en helemaal een filmcamera in de hand heeft.
Dat is hetzelfde wat ik net ook al heb aangevoerd, dat ik het niet in verhouding vind staan. Maar ik wil wel aangeven dat het een zeer bedreigd, ik weet niet of dezelfde twee mensen die agenten hebben bedreigd op de brug. Mocht dat het geval zijn geweest, kan ik me dat goed voorstellen dat die man zich bedreigd
heeft. Ja, één was er in ieder geval niet bij. Ik weet niet of die andere misschien de gele helm was.
De man. In ieder geval zo was dat er sprake was van een nogal opgefokt sfeertje. Hè? Want dat is wat een aantal mensen me wel gezegd hebben. Er was sprake van een nogal opgefokt sfeertje. Wat je normaal gesproken bij een kraakactie ook niet aantreft. Hè?
Nee, dat is ook totaal niet geregeld.
Nou goed, dus kijk, maar moet je luisteren. Ik denk als je laten we het anders zeggen. Als ik er zou zijn geweest, hè? Om even simpel te blijven. Hè? Als ik er zou zijn geweest en ik had geweten dat het om een kraakactie ging, denk ik dat het verhaal wat er daarna gebeurd is, zich nooit zou hebben voorgedaan. De gein van het verhaal is, en dat heeft dus te maken met alle omstandigheden waar sprake van was, kun je dus zeggen, er was een wat raar sfeertje. Het is heel apart dat er plotseling twee beginnen te rennen. Het is ook hartstikke apart dat iemand een camera over de brug heen gooit. En dan zeg ik, het is ook apart als drie of vier mensen daaromheen staan en zeggen van, hé agent, je hoeft niet zo paniekerig te doen, want het gaat om een gewone kraakactie. Dat de gemiddelde agent bij zichzelf denkt van, nou jongens, kraakactie, geloof het niet echt. Dan denk ik, ja, ik zou me dus voor kunnen stellen dat het zo gelopen is als ik nou net schetste. Als ik er zelf zou hebben gestaan, denk ik dat ik het misschien niet zo, want ik ben niet zo gauw over mijn toeren van allerlei dingen, maar andere mensen raken misschien wel eens wat eerder over hun toeren.
Ja, maar dat u zegt over die agent dat hij veel te snel zijn pistool heeft getrokken.
Dat stukje over die camera even schrappen, want het is werkelijk reinste onzin, want u weet net zo goed waarom die camera in de gracht werd gegooid. Want als je namelijk iemand daarmee fotografeert, dan is hij gewoon van alle kanten strafbaar, ook al gaat het om een legale kraakactie.
Iemand is daarna strafbaar als hij de deur heeft gebroken. En daarom is het normaal dat iemand een camera in de gracht gooit waar dus bewijsmateriaal op staat. Wat dus andere mensen kan schaden die...
U weet toch wel hoeveel keren agenten, bijvoorbeeld de beroemde Amsterdamse kraakfotograaf die niet meer durft omdat hij zoveel keer in elkaar geslagen is en zoveel keer door de politie is mishandeld, overigens processen gewonnen, duizenden gulden gekregen, ik zal zijn naam maar niet noemen. Bijvoorbeeld bij de Jan Steenstraat ontruiming, ik neem aan dat hij daarbij was. Maar dat toen door een stille gewoon hup de kamer onmiddellijk is gewoon omdat er zo vreselijk gemeld werd door de politie. En toen het filmrolletje onmiddellijk is belicht om te zorgen dat er geen bewijs was tegen de politie. Dus dat weet u heus wel, u moet niet zo onnozel doen.
Van de gemiddelde agent die staat te meppen, is het altijd zo dat als u toevallig van mijn wijkteam was en ik zie dat filmpje, dat ik dus weet wie het is. Als er van een groep krakers die een pand aan het kraken zijn een foto wordt gemaakt, dan is het baseerde vraag of ik ooit vind wie dat was. Dat kost op zijn minst, laten we zeggen, een half jaar tijd voordat ik hem per ongeluk tegenkom als ik er flink naar ga zoeken.
Ja, dus wat ik wil vragen, begrijpelijk is dat de betreffende dame die camera in het water heeft gegooid. En dat is op zich heel begrijpelijk. En u doet dus net voorkomen alsof dat heel raar is. En dat is waar...
Alsof die camera van diefstal afkomstig is, dat zei u. Nou, dat is dus een volkomen misschatting van de situatie. Daarom wordt het tijd dat die agentjes in de buurt eens les krijgen hoe tegenwoordig kraken gebeurt. Heel simpel, dan krijg je dit soort onzin niet van cowboys.
Maar ik had ook een vraag. Hoe zit het eigenlijk met die rechercheurs die twee passanten hebben aangereden? Want dat las ik ook in een publicatie, dat dus doordat er een stille auto aan kwam rijden, dacht ik, een burgerauto. Of in ieder geval een auto kwam aanrijden en daarmee om assistentie te verlenen bij deze toestand. En dat er dan inderdaad twee passanten zijn aangereden. Dat was voor mij zeer schokkend, omdat je politieagenten die zeg maar getraind worden in het snel ter plaatse zijn en hulp kunnen verlenen, dat die dan passanten aanrijden. Ik heb daar u daar nog niet over gehoord en ik wil daar wel graag wat meer over horen eigenlijk. Hoe dat kan, hoe dat verwerkt is in eventueel rapport en wat daar in de toekomst nog mee gaat gebeuren.
Nou, kan ik gelijk zeggen. Het is niet zo dat er twee passanten zijn aangereden. Er was dus een auto die over de vrije trambaan reed, terwijl die stille auto over de Bilderdijkstraat reed. En de auto waar ze mee in botsing zijn gekomen, die kwam dus over de Kinkerstraat, de vrije trambaan, waar die normaal gesproken niet hoort te komen. Maar dan moet je je voorstellen dat er een autootje met zwaardicht en sirene komt, waarbij het voor de politieagent in ieder geval zo is dat niet iedereen daar op tijd op reageert. Dus die probeert daar doorheen te laveren. En ergens waar je dus niet meer op verwacht, hè, waar je niet meer op rekent, komt er dus plotseling een meneer over de trambaan heen waar jij niet meer op had gerekend. En die meneer heeft het dus niet gehoord, want die kwam ook met een redelijke snelheid aanrijden. En die hoorde die toeter dus niet. En dan krijg je dus een heel vervelend ongeluk. Dus er zijn twee auto's op elkaar geknald, maar verder is er niemand gewond bij geraakt.
Het zou een taxi kunnen zijn, taxis mogen er wel komen, maar dat ook niet gebeurd.
En het blijft de Kinkerstraat natuurlijk. Ik bedoel,
de Kinkerstraat, ja.
Het is een hele drukke straat.
Met... Maar die politieauto reed dus over de Bilderdijkstraat.
Oh ja, ja, zo bang. Maar dat is een heel druk kruispunt, gebeuren veel ongelukken.
Een druk kruispunt, dus in ieder geval, maar het, als je dus kijkt naar de remsporen, want daar is natuurlijk allemaal weer mooi zo vastgesteld hoe hard er nou gereden is, en dan kom je niet tot de ontdekking dat die agent daar met een snelheid van zeg eens maar 80 kilometer over de kruising heen gevlogen is. Die is er dus met 35 à 40 kilometer per uur over de kruising heen gegaan.
Dat lijkt me sterk hoor.
Nee, maar kijk, iedere agent wil ook overleven. Dus als je met zwaarlicht en sirene over de kruising van de Kinkerstraat Bilderdijkstraat heen dendert met 120 kilometer per uur en er komt toevallig een auto voorbij, dan rij je jezelf hartstikke dood. Nou, de gemiddelde agent is er niet buiten om zichzelf dood te rijden, dus die kijkt wel uit voordat hij dat op die manier doet. Ze gaan wel snel, maar natuurlijk kijkt hij wel waar hij overheen rijdt, zeg ik altijd maar.
Maar er waren dus geen gewonden?
Er waren geen gewonden. Nou, die agent had zijn duim verrekt. En omdat er dus sprake was van een ongeluk waar een politieauto bij is, daar komt de ambulance dus iets eerder voor. Zo gaat dat dan eenmaal in het systeem.
Maar ik begrijp dus dat de twee jongens die de wezenlijke kraak uitvoerden, op dat moment op de situatie op de brug niet aanwezig waren. Dan snap ik niet hoe die man zich bedreigd heeft kunnen voelen, aan de andere kant. Omdat de rest van die hele groep krakers, die waren, nou om het rustig uit te drukken, onervaren en zeer tam. En ik had niet bepaald de indruk dat hij zich actief verder met iets bemoeid en zeker geen politieagent gingen bedreigen. Dus ik stel daar erg mijn vraagtekens bij hoe dan zo'n bedreigende situatie wordt ingeschat door die agent.
Gezien hoe ver de mensen, die vier personen, van de agent afstonden, buiten de agent zelf?
Ja, die afstand bleef op 1,5-2 meter.
zoiets, ja. We zijn, we zijn niet echt dichter naar hem toe geweest.
Dat tafeltje, wat werd daarmee gedaan?
Daar kwam de man met de gele helm later mee aanlopen. Toen was het pistool al getrokken, overigens. En,
Was het pistool al getrokken?
Toen was het pistool al getrokken, ja. Ik heb zelf het pistool niet getrokken zien worden. Ik heb het ineens op mijn buik gericht gezien. Of dat het daar in die richting op zwaaide. Whatever. En toen was die jongen er nog niet. Het tafeltje. Ja, dat heeft hij naast zich neergezet. Hij heeft het ook weer al in zijn hand genomen. Hij heeft het naast zich neergezet. Ja, omdat die smeris die wandelde ook in eentje weg later. En hij is daar met zijn tafeltje achteraan gewandeld ook. Maar hij heeft daar absoluut niet mee omhoog gezwaaid of wat dan ook. Hij heeft daar geen enkele beweging in richting die smeris gemaakt.
Dus, en die agent werd het zogenaamde kraakattribuut bedreigend gevonden. Laten we het zo uitdrukken. Nou, niet mis hoor.
Tafeltje. Wat ga je met hier? Want je hebt dus drie verklaringen. Dat, ja. waar het wapen al eerder er is, dat de mensen erheen lopen. Of in ieder geval bij één van de verklaringen heeft iemand duidelijk gezegd van hij sprong met getrokken pistool uit de auto. En kijk, ik kan me de situatie van de agent voorstellen dat hij erg graag in zijn rapport zal schrijven dat hij het wapen pas op het bedreigende moment getrokken heeft. Het kan best.
Kijk, als je het zo zegt, kan ik me ook voorstellen dat er een kraker is die heel graag wil vertellen dat hij met getrokken pistool uit de auto stapte. Wat voor de gemiddelde politieagent een nogal ongebruikelijke manier is om één meisje aan te houden.
Gewoon ook al vergeten is, dus ook al ongebruikelijk. Misschien is wel.
Je kunt niet vergeten die pistool te trekken, zeg ik altijd maar.
Ja, een portofoon is toch in een bedreigende situatie toch van levensbelang. Als je om assistentie wil vragen, dan is dat eigenlijk het eerste wat je doet.
Ja. Ja, nou goed, dat lijkt me. Maar goed, hoe het ook mogen zijn, hij heeft hem dus niet meegenomen. Dus kijk, de vraag, als je nou zegt, als ik nou in termen van bewijs zou denken, zeg ik, er is dus één kraker die zegt, hij had het pistool al in zijn hand. En er is één politieagent die zegt, ik heb het pas gepakt toen ik al uit de auto was. Want dat is net als de vraag of dat beroemde meisje op de brug nu al gevallen was of op de brug stond. Of kennelijk zat hij daar op de knieën of was op de een of andere half aan het vallen of hing over de brug of gooide die camera over de brug. Dat zijn dus...